Niet zo'n heel makkelijk woord vandaag, moet ik zeggen. Misschien wel voor u, maar niet voor mij. Ook om het een beetje op te schrijven in een juiste volgorde, een opbouwende orde en een manier dat het goed overkomt. Ja, je wilt dat natuurlijk perfect in orde hebben. We gaan eerst eens lezen. En we gaan lezen uit een verhaal wat u wellicht al kent. En dat verhaal staat in Matteüs 19, vers 16 tot 30, geloof ik, dat ik dat door ga lezen. En dan gaan we samen lezen, de schriftlezing, om het zo maar te zeggen. Want ik kan natuurlijk een hele hoop vertellen, maar uiteindelijk wat hier staat, is wat het is. Matteüs 19. En dat heet, dit verhaal, de rijke jongeling. Nou, gaat ie. U kunt geloof ik meelezen op de... Ja. Dat is trouwens de herziene staatvertaling. Ik lees voor de NBG. En zie, iemand kwam tot hem, Jezus, en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En hij zeide tot hem, Jezus zeide tot hem: Wat vraagt gij mij naar het goede? Eén is de goede, maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. En hij zeide tot hem: Welke? En Jezus zeide: Deze. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de jongeling zeide tot hem: Dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik dan nog tekort? En Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen. Verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemelen hebben. En kom hier, volg mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Ik heb een vraag aan u vandaag. Ja, ik doe dat een beetje interactief vandaag. Ik heb een vraag voor u en u mag uw hand opsteken. Mag, hè, als u zegt ja, daar kan ik volmondig met ja, kan ik daarop reageren. Dan steekt u hand op en als u denkt nou nee, dan kijkt u stoïcijns voor zich uit alsof u de vraag niet gehoord heeft. Goed? De vraag is: wie van u is perfect? Ben ik nou weer de enige? Kijk, nog één. Ik heb een medestander. Wie is er perfect? Indien 10% van de mensen hun hand opsteken, gaan naar pagina 3. Goed. Nou. Perfect. Wie van u heeft een perfect leven? Nou, daar kan ik wel, daar kan ik begrijpen dat u uw vinger niet opsteekt. Perfect. En wat is nou zo'n definitie van perfect? Perfect betekent volkomen af. Volkomen voorzien van het geheel, van alle eigenschappen in de hoogste mate dat je dat kunt bezitten. Eigenschappen die zuiverheid, puurheid en echtheid tot gevolg hebben met als doel een einde. In perfectie bestaat dus geen verbetering. Er is niet iets meer dan perfectie. En perfectie is dus niet te overtreffen. Het is dat je beschikt over alle eigenschappen dus in de hoogste mate. Met andere woorden, alles klopt. En dan is het nogal wat als je gevraagd wordt: ben je perfect? Of is je leven perfect? Nou ja, klopt alles? Klopt alles aan mij? Zo'n definitie blijft altijd vaag. Want er ontbreekt een groot punt. En dat is een referentiepunt. Perfect ten opzichte van wat? Perfect ten opzichte van wie? Misschien is het een persoon op tv waarvan u denkt, oh, daar heb ik wel echt bewondering voor. Die doet nou pas goede dingen. Een activist of een zanger die met zijn vrouwtje en zijn kindje een heel, heel gezellig, leuk leven, ook nog vrijwilligerswerk doet. Dat is pas perfectie. Dat is perfectie. Zo zou ik ook wel willen zijn. Met zo'n gave om muziek te maken of om goed te kunnen dansen. Of zo'n voorvechter van vrijheid. Een politiek persoon kunnen we ook, daarvan kunnen we ook zeggen, ja, die heeft het nou eens goed op een rijtje. Zo zou ik dat ook wel willen hebben. Dus je vergelijkt het eigenlijk met wie? Je moet een referentiekader hebben. Als je een leuk huisje hebt, een leuk huisje met in een leuk wijkje en met een leuk speeltuintje en een leuk winkelcentrumpje. Wat is er? Oh, ik dacht dat ik iets moest doen. Met een leuk winkelcentrumpje en huisje, boompje, beestje. Dat is voor jou het perfecte beeld, kan dat zijn. Dat is goed. Hier ben ik Senang, hier woon ik. Totdat er een vluchtelingenopvang komt aan de overkant. Dan is het opeens niet meer perfect. En de perfectie moeten we ook meten aan de context. Wat is die context van perfectie? Als u zegt 3 keer per jaar op vakantie, nou dat is perfect, daar kom ik lekker bij. Volle koelkast en genoeg geld op de bank. Uw buurman of buurvrouw die is met een dagje Blijdorp al helemaal verguld. Perfectie tot en met de kinderen een dagje naar Blijdorp. En perfect op welke tijd of in welke tijd? Vandaag de dag hebben we allemaal mobieltjes. Heerlijk. Je kunt overal waar je maar wil iedereen bereiken. Dat is fantastisch. Dat is perfect eigenlijk. Want zo ben je bereikbaar, zo ben je te vinden. Ook je kinderen zijn dan te vinden. Dan denk ik, nou dan was het dus vroeger helemaal niet perfect. Want dan moeten onze ouders toch echt wel zich rete veel zorgen hebben gemaakt waar je kind toch uithangt. Waar hangt je kind uit? Kan ik hem bellen? Nee. Mobieltjes bestonden niet. Waar is dat kind? Komt dat kind om 5 uur thuis om te eten? 6 uur, weet ik het wat. Komt dat kind thuis om te eten? Zorgen. Was het toen dus niet perfect? Dus het heeft te maken, eigenlijk is de perfectie pas zichtbaar als je het kunt relateren aan andere dingen om je heen. Ik noem maar wat. Als je een... Nou, ik noem helemaal niet maar wat, want het staat hier gewoon. Maar als je te laat bent voor een afspraak of voor je werk of wat dan ook. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Maar wat blijkt, alle stoplichten op de weg naar je werk blijken in 1 keer groen te zijn. Dat is perfect. Dat is een groene golf. Dat is perfect, want uiteindelijk ben je op tijd op je werk. Dat is perfect. Zijn die groene stoplichten achter elkaar ook perfect voor iemand die naar een hele moeilijke operatie moet in het ziekenhuis? Is dat dan nog perfect? Is dat dan belangrijk? Zijn die groene stoplichten dan nog allemaal wel zo? Hè, misschien wil je liever dat wat langzamer, die weg naar zo'n ziekenhuis. Dus je denkt, nou, hè, dan kan ik me wat beter voorbereiden. Dus die maatstaf voor perfectie hangt eigenlijk af van die omgevingsfactoren, maar zeer zeker ook wat u en ik dus voor wens hebben, wat voor verwachting we hebben en wat voor mening we hebben over hoe het leven dus behoort te zijn in perfectie. En met als welk doel? Voor jezelf. Laten we dat duidelijk stellen. Dat is perfectie die wij kennen. Het is onlangs Vaderdag natuurlijk geweest. Ik hou gewoon van perfectie. Nou, dan is het toch maar weer die zondagochtend. Met wat voor prul komt het kind nu weer aan? Is het netjes gelijmd? Zijn de foutjes goed? Vaak is het poppetje weer te groter dan het huis. Dan denk ik, ja, dan leg ik het ook uit. Dat kan niet, Sarah. Dat kan niet dat iemand groter is dan het huis. Hoe past dat kind nou nog in dat huis? Perfectie. Voor Sarah is het perfect, want dat was het perfecte cadeau dat ze voor haar vader had. Zo zeggen we dus dat die perfectie heel erg op jezelf gericht is. Wanneer wij vinden dat iets dus niet perfect is, wil het nog niet zeggen dat het zijn doel niet bereikt. Of dat het niet functioneert. Dus een fiets zonder zadel, daar kun je op fietsen. Daar kun je op fietsen. Staand fietsen dan wellicht, dat lijkt me handig. Het fietst wat minder lekker, het fietst wat moeilijker. Als je het niet goed doet, kan het wat pijn doen natuurlijk. Maar je kunt ermee fietsen. Maar er ontbreekt alleen iets aan. Als we kijken naar de Olympics, de Olympische Spelen, daar kijken we van harte naar. Op de een of andere manier is het moeilijk om naar de Paralympics te kijken. Terwijl dat misschien nog wel de mooiste resultaten weergeeft van waar een mens toe in staat is met wilskracht en doorzettingsvermogen. Maar voor ons kan het pijn doen. Het ziet er niet mooi uit. Het is niet perfect. Dat is hoe we naar de buitenwereld kijken. Laat staan hoe we naar onszelf kijken in de spiegel. Nu wordt het spannend. Nu wordt het spannend. Als je in de spiegel kijkt, kan dat verschrikkelijk confronterend zijn. Sarah is van de week gevallen, hè? Dinsdag, plat op de tandjes, een half tandje gebroken, bloed overal, ander tandje los. En dan is voor Sarah de perfectie weg natuurlijk, want ze vond zelf dat ze een mooi gebiedje had. Nou, dat heeft ze ook, maar door het duimen stond het iets wat naar het westen. Maar goed, dat is een hele impact, want in één keer is je hele aangezicht anders in die spiegel. Er zit opeens een imperfectie. Functioneer je dan niet meer? Jawel. Zie je er anders uit? Ja. Maakt het je een ander mens? Nee. Maar ja, dat hoef je natuurlijk niet aan een kind van 9 te gaan uitleggen. Daar ligt de concentratie op de imperfectie. Nou. Op deze manier dus die perfectie definiëren, hè, dus dat je zegt, nou dit is voor mij perfect of zo ben ik perfect. En dat is allemaal afgemeten aan tijd en de mensen om ons heen en kijken naar een ander natuurlijk. U kent het liedje, als je kijkt naar anderen met veel geld en goed, weet, uw hemelvader heeft overvloed. We gaan hem zo zingen hoor, dat moet erin gepompt worden. Het zal nooit genoeg zijn, het zal nooit compleet zijn, het zal nooit volmaakt zijn. En dat komt omdat wij zelf niet het vertrouwen hebben dat onze wensen of onze verwachtingen of onze meningen verzilverd zullen worden om tot die beoogde perfectie te komen. Nou, het zijn hele hoop woorden. Maar toch begint het hier, het ontbreken van God begint al duidelijk te worden. In de eerste instantie, omdat ik hier nog geen quote uit de Bijbel heb gezegd. Dus laten we vergeten wat ik zojuist gezegd heb. Ja, zonder variëteit. Maar laten we het met elkaar eens zijn. Wij weten niet wat perfect is. We weten het gewoon niet. We denken dat we het weten. We doen alsof we het weten. Soms willen we het gewoon niet weten. Zodat we uiteindelijk dan toch maar onze eigen perfectie kunnen creëren. Dus als u wilt weten waarom er nou zoveel polarisatie, verdeeldheid in de wereld is, dan komt dat omdat iedereen eigenlijk zijn perfecte wereldje wil maken. Iedereen heeft een visie op de perfecte wereld. Er is alleen één ding, het is een visie die voortkomt uit een mens. En daar ligt nou net het probleem. Daarvoor moeten we naar het begin van de Bijbel, Genesis. Wanneer God de hemel en de aarde schept, van dag 1 tot en met dag 6. Vanaf de derde dag staat er. En God zag dat het goed was. God zag dat het goed was. Wat God geschapen heeft, was goed. Tof. Volmaakt. Er was niks op aan te merken. En als er al iets op aan te merken zou zijn, was het God zelf die dat recht kon trekken. Het is niet goed dat een man alleen is. Ik maak er een manin bij. Zo is een man niet alleen. Een man en een vrouw. Samen kunnen ze hier onbezorgd rondwandelen. En het is maar goed dat God weet wat goed is en wat niet goed is. Het vervelende alleen is dat de mens uiteindelijk die kennis ook wilde. En daar ging het mis. De mens liet zich verleiden en werd zich bewust van het kwade. Dat wat geen doel dient, dat wat niet meer voortkomt uit liefde, dat wat niet meer onbezorgd is. In Gods nabijheid kan geen kwaad bestaan. In Gods nabijheid kan niet bestaan wat niet hoort in de volmaaktheid zoals God dat bedoeld heeft. Als we lezen in de Bijbel zien we keer op keer staan dat Gods wegen goed en volmaakt zijn. De mens had helemaal God niet meer in het vizier. Sterker nog, toen die zondeval er was, gingen Adam en Eva zich bedekken met bladeren. Ze schaamden zich. Dus ze trokken openlijk, onbewust wellicht, maar ze trokken openlijk Gods volmaakte schepping, de volmaaktheid, de uniekheid zoals God ons geschapen heeft, werd toen al in twijfel getrokken. Klopt dit wel? Je beschermt, je bedekt waarvan je denkt dat het imperfect is. Dus de mens had God niet meer in het vizier en wist inmiddels echt niet meer wat goed en wat kwaad was. Doe ik nou het goede, doe ik nou het kwade? Sommigen dachten er helemaal niet bij na. En dus werd het een potje. Dus ook eigenlijk het beeld van wat volmaakt en perfect moest zijn, wisten ze ook niet meer. En perfect in de ogen van de mens is niet een kwestie per se van goed en kwaad, maar een kwestie van wat is goed voor mij alleen. Het is pure egoïsme en zelfgerichtheid. Compleet de weg kwijt. Wie ben ik? Wat moet ik doen? Waar ga ik naartoe? We zijn al helemaal niet meer bezig met God. We zijn helemaal niet meer bezig met hoe God ons zou willen zien. We willen graag weten hoe de wereld ons ziet. Hoe we in de wereld vooruit kunnen komen en hoe we daar nou succes kunnen hebben. Een lekkere belegde boterham, een paar keer op vakantie, plezier hebben en wellicht nog meer, want het zal nooit genoeg zijn. Mooi zijn qua uiterlijk, heel belangrijk, want zo zien anderen je. Daar mag geen onvolkomenheid aan zitten. Ik had het gisteren aan de eettafel erover. Ik had vroeger last van acne. Acne heb ik heel lang eigenlijk gehad. Ik weet eigenlijk niet hoe lang. Ik kan me niet goed... Is het lang geweest of niet? Ja, lang. Oh, Maureen trekt heel vies gezicht. Maar goed, zij wel gelijk. Ik maakte ook het grapje naar Amy zegt, nou, dat heb je al eerder gezegd. Maar als ik een bakkerij inliep, draaiden de krentenbollen zich uit jaloersheid om. Zo erg was het. Ik zat onder. En in die tijd, hè, was het zo dat Jan en alle man in de kerk en daarbuiten ging zich ermee bemoeien. Ik heb boomstronken thee gedronken uit Java en wortels uit Bali en weet ik het allemaal. Het heeft niet geholpen. Tamul Lawak heette dat. Ja, heel smerig. Heel smerig. Maar ja, je deed dat, hè? Dat deed ik ook om andere mensen te plezieren. Nou goed, misschien dat helpen. Nou, het hielp niet. Daar moet je gewoon even doorheen. Is het perfect? Nee. Op een gegeven moment in het begin zou je denken, nou, dat is vervelend dat mensen je zo zien. Ik kan me niet herinneren dat ik daar nou enorme trauma of wat dan ook van heb opgelopen. Bovendien ben ik lekker opgedroogd, vind ik zelf. Dus laten we ons daar geen zorgen om maken. Dus hoe mooi je bent, hoe succesvol je bent, het plaatje moet kloppen. Mensen moeten dat aan jou kunnen zien en wanneer je bij een ander ziet dat die toch iets meer heeft dan wat jij hebt, dan jaag je dat na, dan streef je erna, want dan ben je opeens niet meer perfect, want een ander heeft iets wat jij niet hebt. Maakt niet uit wat het is. Lange wimpers, opgetuite lippen, ik weet het allemaal niet. Maar dan wil je dat ook hebben. Dus laat staan ook hoe slim en wijs je wil zijn. Overal over kunnen meepraten. De kennis van de wereld. Mondig zijn. Goed kunnen praten. Overal een antwoord op hebben. Perfectie. Pas wanneer we dus fouten maken en daar word je door op je vingers getikt of niet geaccepteerd. We zien dat, hè? Er is een hele cancelcultuur tegenwoordig. Dus wat ik nu zojuist zei, als je een of andere artiest als rolmodel hebt van perfectie, dat je denkt, zo, die heeft het goed voor elkaar, mooi. En die valt toch in één keer door de mand, omdat hij in het gras heeft gelegen met iemand. Ja, dan als je pas wanneer je fouten maakt, dan gaan we zeggen, ja, maar ik ben ook niet perfect. Want dat wordt dan ons excuus. Ik maak ook fouten, net als jij. Terug naar start en je ontvangt geen beloning. Opnieuw beginnen met het maken van perfectie. De Bijbel noemt perfectie volmaaktheid. Dat kent u misschien beter. Volmaaktheid. Tamim in het Hebreeuws. Tamim. En tamim betekent dat het smetteloos is. Niets op aan te merken. Het is geheel, het is compleet, je kunt het niet bediscussiëren. Er rijst geen vraag op, want het is goed. Niet te betwisten, standvastig. En het Griekse woord in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, voor die volmaaktheid is telos. En dat komt eigenlijk op hetzelfde neer als wat ik u zojuist zei. Alleen daar komt nog iets bij. Daar komt ook bij dat het een doeleinde heeft. Is. Dus het is dan ook nog eens af. Het is gebeurd. Het is goed. Het is klaar. Het is geheel. Het is, nou ja, ik kan de woorden niet vinden om u te vertellen hoe volmaakt dat is. Zo noemt de Bijbel dat. In Samuel 22 vers 31 staat, Gods wegen zijn volmaakt. Af, klaar, voor u en voor mij. Het is helemaal af en klaar. Het enige wat we moeten doen is erop wandelen. En nu komt dat. God wil heel graag bij ons zijn. We zijn zo enorm bijzonder in zijn ogen. Maar wat God niet kan toestaan, is dat onze visie op perfectie in zijn buurt komt. Want onze visie op perfectie, op volmaaktheid, is gebaseerd op helemaal niets. Is gebaseerd op alles wat vergankelijk is. Gods perfectie is volmaakt. Dat waarvan God zag dat het goed was. Dat wat af is. En het is zo jammer dat wij dat af en toe niet zien. Dus die rijke jongeling die komt bij de Heer Jezus. En laten we nou niet doen alsof dat nou zo'n het een of andere etter was. Dat was helemaal niet zo. Die man die had goed aan de weg getimmerd. Die had gezorgd dat hij een leuke belegde boterham had. Die had geld en goed. Maar daarnaast hield hij zich ook nog eens aan de wet. Die wet om volmaakt te worden. Maar in die tijd was het altijd nog maar de vraag of je dat eeuwige leven had. Want je hoeft maar één ding van die wet niet te doen. Dan dachten de Joden al van, zondeoffer, brandoffertje. Want anders kom ik het eeuwige leven niet in. Dus hij vraagt hier ook, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te krijgen? Die jongen had een perfecte leven, had alles goed voorbereid. Hij heeft dingen gelaten, hij heeft dingen gedaan om ervoor te zorgen dat zijn wereld perfect was. Er ontbrak alleen nog één ding, want hij had de toekomst natuurlijk al goed voorbereid. Alleen er lag nog iets achter de toekomst en dat was het eeuwige leven. En daar vraagt hij van, mijn project is nog niet helemaal af. Er zit een kleine imperfectie nog aan alles wat ik gedaan heb. En die imperfectie is, heb ik dat eeuwige leven. Dat wou ik toch even garant stellen en dan is het allemaal weer perfect. En dan krijgt hij een heel naar antwoord. Hè? In eerste instantie vraagt Jezus, God, wat heb je allemaal gedaan? En dat is allemaal goed. Nou, weet je wat, heel goed gedaan. Ga nu alles verkopen wat je hebt. Al die perfectie wat je gedaan hebt, ga terug naar af en volg mij. Niets meer. En dit gaat niet alleen om geld. Hè? Niet alleen je geld aan de armen geven. Alles weggeven. Ook je reputatie. Ook hoe je daaruit ziet. Je kleren. De hele santekraam. Terug naar start in complete afhankelijkheid van God. En dan zegt de Heer Jezus, dan kom je in mijn perfectie. Volg mij. Want God wil niets liever dan dat je volmondig kiest voor hem. Eigenlijk was hier de vraag voor die rijke jongeling. Oké, dus u wilt dat ik eigenlijk de perfectie die ik geschapen heb, dat ik die inlever voor uw volmaaktheid. En het antwoord daarop is gewoon ja, dat was de vraag. En waarschijnlijk zal de mensheid zijn eigen gerichtheid en hoe die dat zelf allemaal wil creëren, die zucht naar zelfgecreëerde perfectie, niet willen opgeven. Laten we daar ook geen werk van maken in dat opzicht. Maar ik geef u maar een voorbeeld. Als er een pandemie is, dus we zijn net een mierenhoop, hè? Dus er gebeurt iets, er zit iemand met een stokje in de mierenhoop te roeren en je ziet in één keer al die mieren, die schieten in een bepaalde stand, omdat er iets rechtgetrokken moet worden wat in onze ogen krom is geworden. Ik ga er niet te ver op in, maar er komt een pandemie voorbij, wat een bedreiging is voor een hele hoop mensen, wat een bedreiging is voor de manier hoe wij leven, hoe we werken, hoe we wonen, hoe we met elkaar omgaan, uitgaan, vakantie gaan, noem het maar op. Ons leven wordt helemaal op zijn kop gezet omdat er een pandemie is en de overheid zegt, ja jongens, we moeten op slot, want anders gaan we elkaar nog meer besmetten. En wij gaan als mieren plannen bedenken om die pandemie te stoppen, in ieder geval dat hij zich niet kan verspreiden. Dat is wat wij doen. Dat is onze perfectie. We schieten in de oplossingsfase. Dat is wat we gaan doen. En, want het moet weer perfect worden. Nu, als het goed is, vindt u het nu allemaal perfect. Want je hoeft niet meer te QR'en en te testen en te prikken en te prakken. En je hoeft allemaal niet meer. Hier en daar is het nog een beetje aan de gang. Je kan geloof ik nog niet naar Japan, maar wie wil er naartoe? Dus, in principe is het goed. Lekker uit eten, lekker uitgaan, weer lekker doorzakken, dingen doen die je een hele tijd hebt moeten nalaten. En het is weer perfect. Beetje minder naar de kerk, want die uit geweest, dat is dan ook wel weer zo. Beetje minder oefenen, want dat is dan de keerzijde. Maar het leven is weer perfect. We vechten elkaar de tent uit om elkaar te overtuigen van wat goed is en van wat niet goed is. En hoe wij dat vinden, vanuit ons beeld en onze visie. Kijk maar naar de woke-cultuur, kijk maar naar de activisten. En het gaat er steeds grimmiger aan toe. We willen onszelf perfect maken door perfectie te creëren. En tegelijkertijd wordt de zucht om Gods volmaakte schepping verder de nek om te draaien veel en veel groter. Nou, moet u luisteren. Ik ga een verhaal vertellen. Ik heb het geloof ik al een keer aan Frits verteld. Daar was ik erg van onder de indruk. Ik las een stukje over een rabbijn die antwoord gaf op de volgende vraag. En die vraag was, wat is nou het doel van de Shabbat als je toch niks mag? Kijk, even uitleggen. Die Shabbat begint bij zonsondergang op vrijdag, hè? Daar. En dan tot de zonsondergang zaterdag. Dat is het eigenlijk. En als je het nou allemaal echt goed wil doen, een aantal dingen die gewoon niet mag. Geen vuur en niet werken, bijvoorbeeld. Dus elektriciteit is vuur. Hè? Geen tv, geen alles wat met elektriciteit te maken heeft, niet. Niet koken. Je mag het wel voorbereiden en dan eet je lekker, want het is dan vaak gestoofd. Dus dan hoef je het op een warmtebron van de dag ervoor, kan je dat nog een beetje lauw warm houden. En kan je dat dus op die zaterdag, op de Shabbat, kan je dat ook eten. Niet meer dan 1,5 kilometer lopen, nergens voor nodig. Wat is nou het doel van de Shabbat? In Israël ligt het land gewoon altijd nog helemaal plat. Geen winkels, geen openbaar vervoer, dat soort dingen. Het is gewoon dicht. Om je dood te vervelen. Dat is het eigenlijk. Helemaal niet perfect. Helemaal niet perfect. Wat moet ik met zo'n dag nu? De was wegwerken, strijken, kan allemaal niet. Want dat is werken. De vraag luidde, wat is nou het doel van die Shabbat als je toch niks mag? En die rabbij zei, de Shabbat is heel zuiver. Juist doordat je al die dingen niet doet, want God heeft ook gezegd, het is de rustdag na al het werken, je hebt dat verdiend. Juist doordat je al die dingen niet doet, ervaar je de schepping van God zoals hij dat bedoeld heeft. Er is rust op straat. Je hoort vogels fluiten. Je moet niks. Je hoeft niks. Je mag wandelen met God in zijn schepping, in zijn tuin. Dichter bij de oorspronkelijke schepping, zei hij, kun je niet komen. En je ervaart dan ook de aanwezigheid van God. Niks. Geen boodschappen doen. Alleen maar relaxen. Lezen, de Bijbel lezen, weet ik het wat. Aandacht geven aan je kinderen, picknicken, weet ik het allemaal. Dat kan allemaal. Maar niets wat met werk te maken heeft. Ik kan u een zondag bij mij opnoemen. Kerk, wel geweest natuurlijk dan. En dan eten. Dan moet er gegeten worden, dus dan moet je koken. En dan doen we toch ook wel iets aan de was en de strijk. Nou, jij dan. En dan ik ga mijn mail lezen. Dan ga ik in de tuin werken, want alles is uitgegroeid. Auto moet nog gewassen worden. Van alles, van alles. Albert Heijn is lekker open, dat is handig. Jumbo ook, altijd allemaal open. Dus boodschappen inslaan voor de rest van de week. Dan kijk ik vaak Njam. Dat is een Vlaams kookkanaal. En die hebben zo'n programma dat je dan voor de komende week alvast kunt voorbereiden. Dus als je dan echt moet koken op de dag zelf, hoef je het allemaal bij elkaar te doen. Dat heb je allemaal dus al zondag voorbereid. Handig. Dus niks. Rustdag. Dit is helemaal geen rustdag. Dus als je dus... Als wij dat op deze manier doen, dan is een werkweek gewoon in principe 7 dagen. Een werkweek wordt een werkmaand wordt een werkjaar. Nou, dus dan is het niet raar dat mensen 5, 6, 7 keer op vakantie gaan, stedentrips, lange vakanties. Dat er burn-out zijn, dat mensen mentale tikken krijgen, omdat ze constant maar bezig zijn. En God heeft gezegd, op de 7e dag is de heilige rustdag. Waarom? Omdat hij heilig is, ja. Omdat hij bij je wil zijn, maar zeer zeker ook voor u en voor mij. Dat is volmaaktheid. Het is niet onze perfectie, want wij willen de koelkast gevuld hebben op zondag via de Albert Heijn en de was gedaan hebben, want we moeten weer een hele week. Maar God zegt, er moet een dag zijn dat je rust hebt. Dus die hele discussie over winkels wel open op zondag of niet, dat is de discussie niet. De discussie is of wij als christen onze perfectie kunnen inleveren door te zeggen, oké, 1 dag per week mag ook de zaterdag zijn en het mag ook de maandag zijn, hè, als dat zo bij u uitkomt. Neem een dag rust gewijd aan mij. Dan laat ik je zien hoe die schepping er een beetje uit heeft gezien toen het volmaakt was. Dus die perfectie die wij hebben is niet de perfectie die God kent. Dus als u ooit nog in een discussie terechtkomt over wat je wel en niet mag doen op zondag, dat heeft met niemand wat te maken, maar alleen met jezelf. Want God heeft aan u gevraagd, kom tot mij en ik geef je rust. Pak die rust dan ook. En die Bijbel en God zelf, vele regeltjes, ik noem het graag adviezen, hè? Maar die adviezen kun je maar beter naleven. Om die volmaakte weg van God, die volmaaktheid van God, en zoals God dat perfect bedoeld heeft, om die volmaaktheid tot je te nemen en te leren. Iedere dag weer een stukje volmaakter zijn. Iedere dag weer een stukje beter. Iedere dag een stukje bijleren. Maar iedere dag ook een stukje afleren. We doen dagelijks dingen die niet goed zijn. Dat weten we van onszelf. Dan denken we, imperfectie, denken wij dan. Denk aan die fiets. Het wil niet zeggen dat je dan niet meer functioneert. Daar mist iets. We doen dagelijks dingen die niet goed zijn. En de Heilige Geest laat ons dat weten. Maar kwel jezelf niet met de gedachte dat je vanaf nu zonder zonde zult leven. Die zonden zullen er zijn. Die zonden die jou imperfect maken, wellicht onzeker, wellicht een gevoel geven van minderwaardigheid. Maar onthoud, en ga nu even goed opletten, onthoud dat je volmaakt bent, want God heeft jou volmaakt in Jezus Christus. Jezus Christus is de volheid die in je zit. Jezus Christus is de enige die zonder zonde was. Die is gestorven aan het kruis voor u en mij. Alles wat wij verkeerd zouden doen, alle onvolmaaktheid van ons, heeft hij gedragen aan het kruis. En God ziet de Heer Jezus Christus en dan ziet hij pas ons. Maar door die volmaaktheid van Jezus Christus ziet hij, als wij in hem zijn, dat wij ook volmaakt zijn. U bent volmaakt in Christus. Nou staat er in de Bijbel een aantal dingen over dat staat dan in dat je nog moet worden. Dus dan zult u volmaakt worden, staat in Hebreeën, we gaan het zo even lezen. En daar moet ik dan ook nog even wat over uitleggen, want de vraag is eigenlijk, ja maar wacht even, ben ik nou wel of niet perfect in de ogen van God? Ja, dat bent u wel. Vind je zelf dat je perfect bent, volmaakt bent in de ogen van God? Nee, dat vind ik niet. Dat zeggen we dan. Dus ben je perfect in de ogen van God? Ja. Vind je zelf dat je perfect bent in de ogen van God? Dan wordt het al moeilijker. En hier heeft de Bijbel dus het antwoord op. Want iedere dag word je een stukje beter, word je een stukje volmaakter. En God gaat die weg met je. Paulus schrijft er verschrikkelijk veel over, die weg naar volmaaktheid. En dat kan maar op één manier. We gaan eerst even een stukje lezen uit de Hebreeën. Is dit nou groot genoeg of niet? Nee, hè? Nou, ik lees het voor. Hebreeën 10 vers 10. Nog even een kleine korte inleiding op Hebreeën 10 vers 10. Hier wordt gesproken tegen een Joodse gemeenschap die inderdaad zegt van nou ja, we zijn gered en alles op banaan. Maar toch doen we nog even dit en toch doen we nog even dat. Of dat nou traditie is of dat ze werkelijk denken dat het moet. Daarvan zegt de schrijver hier, joh, hou eens op, dat hoeft dus niet meer. Wat deze Joden deden was een brandoffer, een slachtoffer, zondeoffer, weet ik het wat. Als ze iets verkeerd hadden gedaan, dachten ze dat ze nog steeds moesten offeren. Dat was het hele verhaal. Nou, en dan staat er, maar iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde offers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Dat is de Heer Jezus Christus. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. Dus dat zit al in je. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. De Joden dus in het Nieuwe Testament, die dachten nog steeds dat zonden moesten worden, dat daar offers voor gebracht moesten worden om die zonden weg te nemen. Nog steeds die onzekerheid of je dat eeuwige leven hebt. Terug naar start, maar nu wel met een beloning. Want je bent af, omdat God door het offer van zijn Zoon, God zelf, de zonde van de mens is vergeten. Terug naar start en nu ontvang je dus wel een beloning. Dus ben je perfect? Nee. Niet op de manier zoals je dat zelf ziet, maar in Gods ogen ben je volmaakt. Omdat je gelooft en vertrouwt op de Heer Jezus Christus. Ondanks dat je nog heel veel, heel veel, heel veel fouten gaat maken. Amy. En wanneer Jezus terugkomt, zal hij jullie vinden in volmaaktheid. Ondanks je fouten en al het struikelen, leer van de woorden die God vandaag spreekt. Geef je over aan God en kijk niet meer achterom naar wat je had met heimwee. Want je stagneert voor de toekomst. Denk maar aan de vrouw van Lot. Toch kon het niet laten om toch nog even achteruit te kijken. Met welk sentiment weet ik niet. Met medelijden of met weemoed. Ik weet niet waarom ze achterom keek. Maar ze keek achterom. Terwijl God had gezegd, kijk nou niet achterom. Het is perfect. Je bent altijd al perfect geweest. toen, nu en in de toekomst. Leef in Christus. Ga door in volmaaktheid van Gods wegen en creëer geen perfecte wereld om je heen. Want aan God zelf heb je gewoon genoeg. God houdt van jou. We zijn echt een kroon op zijn schepping. Hij ziet in jou zijn volmaakte schepping. Zijn volmaakte schepping. Hij gelooft in jou. Het mooie is dat hij ons eerder lief had dan dat wij hem lief konden hebben. Luister dan naar dat woord wat in de Bijbel staat. Er staat voor alle facetten in het leven, staat er advies in de Bijbel. En als je het niet doet, moet je het zelf weten, dan is het kennelijk niet, past het niet in je perfecte wereldje. Maar dit wat God schrijft, Gods woord zelf, Gods wegen, dat is de perfectie, dat is de volmaaktheid. Dus ja, eer de overheid. He, luister gewoon naar de politieagentjes, de ambulances, heb respect voor die mensen, ook in de politiek. Je kan het er niet mee eens zijn, past er allemaal niet in. God vraagt aan jou, eer de overheid. Dus ja, heb je vijanden lief? Nou, wel wordt het al een stukje moeilijker natuurlijk. Heb je vijanden lief? He, al die mensen die zulke verschrikkelijke dingen hebben gedaan tegen je. Bid voor ze. Past helemaal niet in de perfecte wereld of de gedachte van een perfect leven zoals wij dat hebben. Dus ja, keer die ander ook de wang toe. Nou, nu moet je ophouden. Hè? Enzovoort, enzovoort. Het staat geschreven. Er is, ik zei jullie dus ook, er is iets heel belangrijks nodig. Want God heeft ons zo lief gehad en die liefde is in ons geplant sinds Jezus Christus in ons woont. Die volheid van Jezus Christus met liefde, die zit in ons. En die liefde is dus het belangrijkste. In Johannes 4, vers 10, vers 18 en vers 19, daar staat: hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees veronderstelt straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. We hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Dit slaat op het feit of je wel of niet dat eeuwige leven zou hebben. Als God zo lief is geweest dat hij zelfs die liefde voor ons in ons geplant heeft. Als God zag dat het goed was, waarom zouden wij onszelf moeten bedekken? Uit schaamte, omdat we denken dat het niet perfect is. Dit is het. Die liefde is in ons geplant. Wij hebben hem lief, omdat hij ons het eerst lief gehad heeft. Dat is die liefde. Die liefde is groot. Die liefde, die geef je aan de mensen om je heen. Dat is alles wat je hoeft te doen. Geef die liefde. Liefde bestaat eruit dat wij ondanks al onze imperfecties voor God de moeite waard zijn om volmaakt te worden. Wees niet perfect, maar streef naar volmaaktheid. Hier is dat punt, hè, dat je streeft naar volmaaktheid. Hè, maar je zei net toch dat ik volmaakt was? Ja, zo ziet God jou. Je ziet jezelf niet zo. Dus hoe kun je jezelf wel volmaakter zien in Jezus Christus? Door te doen wat in die Bijbel staat. Ik zie mensen al kijken van, nou mag je wel stoppen. Nou, dat ga ik ook doen. Dus ontvang die liefde van God. Hij houdt van je. Laat je zucht naar perfectie varen. Het zal echt nooit gaan zoals je zelf wil dat het gaat. Zo is het nou eenmaal. Niet je verwachtingen worden beantwoord. Ook je wensen worden niet beantwoord. Laat die perfectie varen. Het is een beeld wat je hebt geschapen voor jezelf. Wat gewoon niet past in de volmaaktheid van Gods doel met jou. In Jezus Christus zijn we volmaakt in Gods ogen, maar zelf zien we dat dus niet. En wat we moeten doen is geloven dat die volheid van Christus in ons, dat die zal bloeien. De Bijbel zegt ook, hè, Jezus zelf zegt, gij zijt het zout en het licht der aarde. Doe gewoon wat God van je vraagt. Toch nog even een anekdote. Ik werd vorige week heel laat gebeld door een van de front-office medewerkers van het hotel. En dat klonk niet goed. En toen zei ik, joh, wat is aan de hand? Ik heb een kassatekort van 500 euro. Dat is veel. Ik lag al half te slapen, dus ik ben dan even gelijk voor de feiten en wat gaan we doen? Ik heb gezegd, joh, weet je wat je doet? Maak een payout, noemen we dat. Dus dan leg je een briefje in die kassa morgen gaan we dat uitzoeken. Ga jezelf niet kwellen met allemaal dingen, want voor het weet zit je daar tot 12:30, dat is de bedoeling niet. Nou, het meisje was er zo van ondersteboven dat ze niet meer naar huis kon rijden, heeft zich op laten halen door de moeder. En heeft zichzelf in de dagen, in het weekend, dus heel erg gestraft. Want ja, 500 euro pissig. Wat zou de baas daarvan denken? Etcetera. En toen gingen we de camera's terugkijken. En we hebben hele goede camera's. En ze had 4 cash points, noemen we dat. Dus dat 4 keer geld ingenomen. 1 keer 500 euro, waarvan ik dacht, nou dat zal het wel zijn. Heeft ze het wel aangeslagen, maar is het vergeten in te nemen. Maar dat was het niet. Sterker nog, ze telde alles 3 keer. We zagen precies hoe zij met geld omging. Nou, daar kan iedereen nog een puntje aan zuigen. Toen waren er 3 kamers, of 3, noemen we dat maar, 3 gasten, 1 dame. En wij hebben units zo om in te checken en uit te checken. En die gingen om haar heen staan. Eentje hier zo en de ander daarvoor. En ze konden ook op dat scherm kijken. Een beetje intimiderend ook natuurlijk. En ze hielden haar maar aan de praat. Ze moesten 3 kamers betalen, inclusief borg, 1100 euro. En weer, daar kwam dat pak geld van die jongen. Ze pakten het, ze telden het 1 keer. Goed, ging naar de telmachine. Netjes alles er doorheen. En in 1 keer dacht ze... 11. Je hebt te veel gegeven. 11 briefjes van 50. Dat is niet 11 briefjes van 100, maar 11 briefjes van 50. En je zag dat ze de rest teruggaf aan de gast. Ze bleven constant haar van de concentratie afhouden. Nu komt het. We zien aan die jongen die dat geld terugkrijgt, hij doet zo. En hij stopt het in zijn zak. Hij wist dat ze verkeerd geld teruggaf. Door de drukte, door de afleiding die zij haar bezorgd hadden. En hij steekt het geld in zijn zak. Perfect. Perfect. Kamer voor de helft van de prijs. Doe mooi. Perfect. De Bijbel zegt, maar zo heeft u Jezus niet leren kennen. Dat is het. Als je ziet dat iemand... een fout maakt in jouw voordeel, maak het recht. Laat zien wat liefde is. Als er ruzie is, stop ermee. Liefde kent geen ruzie. We kunnen heel Korinthe 13 gaan voorlezen, hè, wat de liefde is. Mag je gewoon doen, zou ik thuis ook doen. Die liefde, dat is volmaaktheid in ons. En zelfs dat kunnen we maar heel moeilijk. Ik ga eindigen met 2 Timotheus 3, vers 13 tot en met 17. En hier gaat het om, hè? Om die mensen die God dus niet kennen. Wat is dan nog je referentiepunt voor perfectie of volmaaktheid? Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en ze worden misleid. Blijf echter bij wat u geleerd heeft en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd heeft. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Jezus Christus is. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Dat zijn al die adviezen. Je hoeft het niet te doen, maar als je weet wat goed voor je is of als je streeft naar volmaaktheid, doe dan wat er in die Bijbel staat. Niet in 1 keer, weet ik ook wel, maar stapje voor stapje word je beter, word je meer volmaakt. Voel je dat je meer volmaakt wordt? Word je, ziet je lekkerder in je bubbel? Nou, goed. verbeter op te voeden in rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Er zit een passie van liefde achter alles wat je doet. Het werk dat Maureen doet is gedreven door liefde. Dat kunnen we toch wel stellen, toch? Maar dat we volmaakt zijn, dat is zeker. Dat staat in Colossense 2, vers 6 tot en met 10. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Hè? Dus al die nutteloze argumenten die we nu in de maatschappij horen en zien. Waaraan je dus je perfectie gaat afspiegelen. Goed, ik ga verder. Inhoudloze verleidingen volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden, perfect, in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Die het hoofd is van deze gemeente. De gemeente werkt als een samensluitend geheel perfect. Dus, rijke jongelingen, hoe hard u ook geprobeerd heeft om die perfectie in het leven na te streven en te definiëren en te denken dat u doet wat het beste is, het is helaas te vergeefs. U mag Prediker ook lezen, daar word je ook heel vrolijk van als je denkt ik heb alles opgebouwd. We kunnen zien dat Gods wegen en God en zijn wegen volmaakt en dus perfect zijn. En als je dat niet wil zien, dan is alles nutteloos. Tuurlijk ga je lekker geld verdienen en ga je leven van wat je hebt gekregen door je harde werk. Echt van genieten, want je hebt het gekregen van God. Dus, maar laat wel varen die perfecte wereld zoals jij dat verwacht. Want het gaat verschrikkelijk veel pijn doen als het opeens toch imperfect gaat worden. En God, die wil zo graag bij u en mij zijn, dat hij zijn zoon gestuurd heeft uit liefde, om voor ons het zondeoffer te zijn. Voor eens en altijd. En wie in hem gelooft, zullen de volmaaktheid van Christus in alle volheid in zich dragen. En die liefde uitdragen die volmaakt is. En als je dus de volgende keer in de spiegel kijkt, dan zeg je gewoon, ik ben een kind van God. Ik ben een volmaakte imperfectie. Dat is wat je bent. Op weg naar steeds een betere en mooiere dag. Amen. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor het woord dat u ons gegeven heeft. Dat we mogen nadenken hierover. Dat het een hoop lasten van onze schouders afhaalt. De lat die wij voor onszelf zo hoog leggen. De lat die wij voor anderen heel erg hoog leggen. Dat we altijd mogen weten dat we perfect zijn in uw ogen. Precies zoals u ons geschapen heeft. Dat we mogen weten dat u met ons wilt zijn. Dat u daar zoveel voor over heeft gehad, tot de dood toe. Heer, laat ons zo die kracht krijgen en genieten, dat we de Bijbel mogen openslaan en dat wat we lezen mogen toepassen op ons eigen leven hier in die vergankelijke, tijdelijke wereld. Dat we steeds een stapje dichter bij uw koninkrijk komen. Dat we dat werkwoord liefde steeds meer onder de knie krijgen. Dat we mogen genieten van die volheid die in ons is. Die volheid van Jezus Christus. Vader, makkelijk is het niet. Maar alles wat in onze ogen imperfect lijkt, is door u volmaakt. Wat niet past in ons leven, zoals we dat niet ons gedacht hadden, zoals we dat niet verwacht hadden, zoals we dat niet gewenst hadden. Heer, geef ons de kracht om te accepteren dat uw wegen daadwerkelijk volmaakt zijn. Hoe moeilijk en hoe pijn het ook doet. Geef ons die kracht, Heer, om die liefde te verspreiden en die liefde ook te ontvangen. Heer, de glorie komt u toe. We prijzen uw naam en alles wat ons vasthoudt, mogen we aan uw voeten leggen. We danken u voor het woord. In de naam van de opgestaande Heer Jezus Christus. Amen.